NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek, tegenover mij Almar Ketelaar die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Wat gebeurt er als je zelf niet meer kunt zeggen welke zorg je wel of niet wil? Een wilsverklaring kan dan duidelijkheid geven voor artsen en voor je naasten. En wat als je huisarts niet meewerkt? Praten over het vastleggen van je wensen rond het levenseinde. Van praktische volmacht tot niet-reanimeerverklaring. Wat leg je vast? Waarom zou je daar nu al over nadenken? En hoe lastig is dat? Luister mee en ontdek waarom het belangrijk kan zijn om jouw wensen nu al op papier te zetten. We praten hierover met Ruud Bos, consulent van de NVVE, een Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Welkom Ruud.
Goedemorgen.
Om even bij jou te beginnen, hoe word je consulent bij de NVVE?
Hoe word je consulent bij de NVVE?
Oftewel, wat is je voorgeschiedenis?
Ja, ik ben sinds een aantal jaren met vroeg pensioen. Pensioen inmiddels. En ik heb voor die tijd 20 jaar lang gewerkt als medisch maatschappelijk werker in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En dat betekent dat je naast de medische behandeling de patiënten psychosociaal begeleidt. En daar ben ik natuurlijk wel eens in aanraking gekomen met een euthanasieverzoek. Kijk, artsen weten natuurlijk alles van de praktische uitvoerbaarheid, maar niet zozeer over het voortraject, de informatievoorziening voor de patiënten vooraf. En toen ben ik ermee in aanraking gekomen en toen dacht ik, wauw, dit is een boeiend onderwerp. Daar wil ik later, als ik met pensioen ben en ik ben toch een type wat niet stil kan zitten en wat graag wil betekenen voor andere mensen en voor de maatschappij. Dus toen heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de NVVE. En begonnen als consulent en dat in de provincie Utrecht. En dat betekent dat ik daar spreekuur doe in de stad Utrecht, waar mensen met allerlei vragen naar het spreekuur kunnen komen. Vragen rondom het wilsverklaringen. En daarnaast huisbezoeken, als mensen niet mobiel genoeg zijn om naar een spreekuur te komen. Of mensen bijvoorbeeld een beginnende dementie hebben en al snel gedesoriënteerd of vermoeid zijn. Dan doen wij huisbezoeken. En een jaar daarna ben ik begonnen als voorlichter bij de NVVE. Wij geven veel voorlichtingen, zowel voor het grote publiek. Dat doen we maandelijks met een informatiemiddag door het hele land heen. En dat doen we ook voor beroepsgroepen. En daarbij moet je denken aan verpleegkundigen, verzorgende, mensen uit hospices, thuiszorg. Maar ook de Rotary Club, Lions Club, iedere club, bejaardenverenigingen of seniorenverenigingen die geïnteresseerd is in het onderwerp, die kan een aanvraag doen voor een lezing. Ja.
Ja, mooi. Om bij het begin te beginnen, wat is precies een wilsverklaring?
Een wilsverklaring is eigenlijk een tekst of een document. En dat kan handgeschreven zijn, maar het mag ook getypt. Het mag een Word-document zijn. Waarin je je wensen voor later, je wensen en je grenzen kunt vastleggen. En daarmee bedoel ik wensen en grenzen wat je bijvoorbeeld wel of niet wilt meemaken rondom je levenseinde. Vaak hebben mensen nare herinneringen van het ziekbed of het sterfbed van hun ouders. Nou ja, vaak, dat is maar de vraag natuurlijk. Maar mensen kunnen nare ervaringen hebben met het ziekbed of sterfbed van hun ouders of andere familieleden. En daarvan zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk niet zelf meemaken. En dan is het dus belangrijk dat je daarover nadenkt. Wat je wensen zijn, wat je wel wilt en wat je niet wilt. En dat ook vastlegt op papier. En dat doe je in een wilsverklaring.
En in zo'n wilsverklaring kun je ook behandelingen uitsluiten?
Jazeker. Ja.
Hoe specifiek moet je dat invullen?
Nou, vrij specifiek. Er zijn 3 wilsverklaringen. De eerste is een behandelverbod. De tweede is een medische volmacht. En de derde is een euthanasieverzoek. En om bij het behandelverbod te beginnen, daarin leg je dus vast, beschrijf je wanneer en welke behandelingen je niet meer wilt. En daarbij heeft het geen zin om tot een complete opsomming van allerlei nare ziektes te komen die je zelf niet toewenst. Maar het gaat erom je kwaliteit van leven. En dat je daarin vastlegt dat je, als je toch al minder kwaliteit van leven hebt, of nauwelijks meer kwaliteit van leven, of om een andere persoonlijke reden van de patiënt, kan je opschrijven dat je bijvoorbeeld geen levensverlengende behandelingen of geen levensverlengende operatie meer wilt. Of bijvoorbeeld dat je geen reanimatie meer wilt. Dat kan. Daar kan je over nadenken. Het is belangrijk om daarover na te denken. Zeker als je wat ouder bent. En als je al een mindere kwaliteit van leven hebt. Dus stel dat je al een aantal ouderdomsproblemen hebt. Waardoor je niet meer zo makkelijk uit de voeten kunt. Waardoor je niet meer dat leven hebt wat je voorheen had. En dan kan je, of je hebt een ziekte of een onderliggend lijden, of een levensbedreigende aandoening, of bijvoorbeeld in een geval van beginnende dementie, is het belangrijk om na te denken over wat wil ik dan nog aan andere medische behandelingen. Want dementie, dat voorland, hoe die ziekte zich ontwikkelt, daar hebben mensen vaak een beeld bij. En als je daar nog een andere levensbedreigende aandoening bij krijgt, kan je met de arts en uiteraard eerst met je partner, je kinderen, je familie, je dierbaren, maar ook zeker met je huisarts bespreken: dokter, als ik er nog iets bij krijg, als ik dit krijg of dat krijg, dan wil ik daarvoor niet meer naar het ziekenhuis worden ingestuurd. Ik wil niet meer naar de IC. Ik wil geen levensverlengende ingrepen meer.
Maar we noemden even een niet-behandelverbod. Er bestaat toch ook een penning die je kunt dragen,
ja,
waarbij je niet gereanimeerd wil worden?
Ja, niet reanimeren is dus een voorbeeld van een behandelverbod. Want reanimeren is een behandeling.
Ja.
En veel mensen zijn er al mee bekend. Het kan ook verstandig zijn. En de NVVE pleit daar ook voor om op tijd, zeker als je wat ouder wordt, na te denken of je nog gereanimeerd wilt worden, ja dan nee. Omdat reanimeren is niet altijd een succesverhaal. Volgens de cijfers van de reanimatieraad overleeft slechts 1 op de 4 mensen een hartstilstand en een reanimatie. Dus veel mensen niet. En als je wat ouder wordt, is die kans van overleven nog kleiner. En zeker in het licht van als je al ouderdomsproblemen hebt die je leven beperken, of als je al een ziekte of een levensbedreigende aandoening hebt, dan kan het goed zijn om daarover na te denken of je bij een hartstilstand alsnog gereanimeerd wil worden, ja dan nee. Als je dat met je dierbaren en je arts bespreekt en besluit en laat vastleggen, dat is belangrijk, je laat vastleggen dat in je medisch patiëntendossier, dan is het ook belangrijk als je namelijk nog in het verkeer begeeft om dan toch ook een niet-reanimeerpenning te dragen. Want als je met je fiets ondersteboven wordt gereden of bij een auto-ongeluk betrokken raakt of je krijgt een hartstilstand, dan gaan de ambulancepersoneel gaat je reanimeren als zij geen penning zien. Daar zijn ze ook wettelijk toe verplicht.
Ja, ja.
Dus als je dat besluit, ik wil niet meer gereanimeerd worden, je hebt het besproken met je arts en je naaste, dan is het ook belangrijk om een penning te dragen. En dat mag ook een tatoeage zijn. Daar krijgen wij veel vragen over. Een tattoo, niet reanimeren, is ook rechtsgeldig.
Maar dat is een paar jaar geleden aan de orde geweest, hè? Met een oudere dame die dat op haar borst had laten,
ja, dat zal, ja,
tatoeëren. En ja, daar is toen geen gehoor aan gegeven.
Okay.
Maar toen is er heel veel nieuws over geweest.
Ja, ja,
ja,
ja. Ambulancebroeders moeten dat.
Maar die moeten ook echt wel die penning zien.
Die moeten de penning
dan
zien,
geldt
zeker.
Het.
Ja, ja. Want we horen ook wel eens het verhaal van mensen die zeggen: ja, ik heb een briefje in mijn portemonnee. Nou, ja, dat gaat natuurlijk niet werken, want ambulancepersoneel mag helemaal niet in de portemonnee van de betrokkenen
mogen
komen.
Eens kijken.
Mogen niet eens kijken. Nee.
Nee,
moet duidelijk zichtbaar zijn.
Maar hoe voorkom je nou dat er misverstanden ontstaan over wat je wel en niet wil? Hoe schrijf je dat nou zo goed mogelijk op?
Nou, belangrijk is, en de NVVE is een groot voorstander van de schriftelijke wilsverklaring. Dus niet alleen bedenken wat je wel en niet wilt rondom je levenseinde qua behandeling, maar leg dat ook vast in een schriftelijke wilsverklaring. Het behandelverbod, daar moet de arts gehoor aan geven. Het heet niet voor niks verbod. Er is een wet, de WGBO, en die bepaalt dat wij mensen in Nederland, patiënten, burgers, wij zijn de baas over ons eigen lijf, onze eigen gezondheid, onze eigen integriteit. Dus als je het met de arts bespreekt, dokter, ik wil geen levensverlengende ingreep meer op hoge leeftijd, dan moet de arts zich daarbij neerleggen. En het belangrijke is dus dat op papier te zetten, want als je het niet zelf meer kunt zeggen, mondeling, bij de arts, dan is het van belang dat het op papier staat en dat je naasten, je partner, je kinderen, andere dierbaren die je daarvoor aanwijst, dus de medische volmacht geeft, die kunnen namens jou het woord voeren bij de arts.
Ja, dat is dus heel belangrijk. Dus het moet in mijn medisch dossier staan.
Zeker,
dat
zeker.
Dat is heel belangrijk. Ja,
ja.
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 En hoe is de praktijk met artsen? Hoe reageren die op een, zeg maar, op een behandelverbod?
Ja, daar is moeilijk om daar een algemene uitspraak over te doen. Maar wat ik al zei, artsen moeten zich bij een behandelverbod neerleggen. Natuurlijk zullen ze wel vragen of de persoon, de patiënt, voldoende beseft wat hij zegt. Hè, en of hij de gevolgen van zijn besluit goed kan overzien. Er zijn wel artsen die sputteren. En die dan, we horen ook verhalen bij de NVVE dat artsen desondanks toch tot behandeling overgaan. Juridisch mag het niet. Maar de arts kan ja, ook redenen hebben met de patiënt te bespreken of de patiënt het wel goed beseft. Ja, en als de patiënt het goed beseft wat hij zegt,
ja,
dan gaat de arts, mag hij eigenlijk niet verder behandelen. Nee. En dan is het ook belangrijk dat het op papier staat. Want als het tot een conflict komt, wat je natuurlijk niet hoopt, dan heb je juridisch gezien een bewijsstuk. Zeggen, dokter, zus en zo had ik het gewild.
Hoe is dat in de praktijk? Gebeurt dat nog wel eens?
Ja, die verhalen horen we zeker.
Ja,
het gebeurt zeker dat artsen niet 1-2-3 bereid zijn met de patiënt mee te gaan. Soms kunnen er, wat ik al zei, medische redenen zijn om toch wel te behandelen die de patiënt niet geheel kan overzien. Dat wordt dan goed uitgelegd aan de patiënt. Maar uiteindelijk geeft de patiënt toestemming ja of nee.
Ja, ja, want waar we het al in het voorgesprek even over hadden, heel belangrijk is hoe je leven geweest is, hè?
Zeker, zeker.
Hoe dat eruit gezien zeker, heeft, ja, of jij actief was of niet.
Ja, en daarom pleiten wij er ook voor om zowel je behandelverbod als je euthanasieverzoek, om dat te beginnen met een persoonlijke aanvulling. Dat je eerst kort beschrijft hoe je leven is geweest, een korte samenvatting van je levensloop en een korte samenvatting van je huidige leefsituatie. Of je veel aan sport hebt gedaan, of je een buitenmens bent, of dat je een boekenworm bent, of dat je een gezinsmens bent, dat je geeft om je gezin. Dat je beschrijft de persoon die je bent en het leven wat je gehad hebt. Dat is voor een arts belangrijk om te weten, niet zozeer bij een behandelverbod, ook wel, maar dan moet hij gehoor geven aan de wens van de patiënt, maar ook bij een euthanasieverzoek. Want daarin ga je beschrijven, en dat zullen we later bespreken, wat ondraaglijk voor je is, want dat is een argument om voor euthanasie in aanmerking te komen. Maar het helpt de arts enorm bij zijn besluit en bij zijn oordeel en zijn visie, als hij weet wat voor een type patiënt hij voor zijn neus heeft. Is dat een dynamische persoonlijkheid die midden in het leven staat? Of is dat een meer teruggetrokken iemand die alleen blij is met boeken, bijvoorbeeld?
Ja. Je luistert naar NH Gooi Spreekuur, ons programma over medische zaken. Vandaag spreek ik met Ruud Bos over de wilsbeschikking. Ruud, wat houdt een praktische, eigenlijk medische volmacht in binnen de wilsverklaring?
De NVVE praat over medische volmachten in dit geval, want er zijn natuurlijk meerdere volmachten. Dat is een van de drie wilsverklaringen. We hebben het behandelverbod, we hebben de volmacht en we hebben het euthanasieverzoek. Als je die nu invult, die wilsverklaringen, dus op schrift stelt, en stel dat je het niet meer zelf kan zeggen in je latere leven, stel bijvoorbeeld dat je een beroerte krijgt, je kan niet meer spreken en of schrijven, dan kan iemand anders namens jou je wensen die op papier staan bij de huisarts of andere arts bekendmaken en met de arts bespreken. Daarom is het belangrijk om een volmacht te bedenken. Dat kan je partner zijn, kunnen kinderen zijn, je ouders eventueel, of ook andere dierbaren, maar ook een goede vriend of desnoods een buurvrouw of een buurman die je goed vertrouwt. Die moet je dat natuurlijk daarvoor benaderen, de toestemming vragen of ze als medische volmacht zouden willen optreden namens jou. En dan leg je die contactgegevens vast op het medische volmachtformulier. En ook dat gaat met de andere wilsverklaringen naar de huisarts. In het patiëntendossier van jou moeten die worden opgenomen, zodat de arts altijd weet wie die kan contacten als jij het niet meer kunt zeggen.
En is het ook zo dat je, zeg maar, je levert dat in, gegeven moment bij je huisarts. Je bent 5 jaar verder.
Mm-hmm.
Je komt gewoon bij je huisarts. Je hebt het er niet meer over. Ja, ik denk dat je het iedere keer over moet hebben, toch?
Zeker, zeker. Dat heb je goed gezien. Van belang is dat je regelmatig met je arts je wilsverklaringen onder de aandacht brengt en bespreekt. Kijk, zolang je gezond bent, en huisartsen hebben het natuurlijk druk, dan is dat niet zo zinnig. Maar heb je een ziekte onder de leden of een levensbedreigende ziekte, dan is het zeker zinnig om dat één keer per jaar, of zo vaak je dat wil, of zo vaak de arts dat wil. Dus regelmatig met de arts te bespreken, om ervoor te zorgen dat de neus van de dokter en de neus van de patiënt dezelfde kant op blijven staan. Dus hou ze actueel, dat is heel belangrijk.
En dat je nog steeds achter je verzoek staat.
Ja, want als je daar met de arts over gaat spreken en je maakt daar een aparte afspraak voor, dan ga je, als het goed is, de avond van tevoren nog eens even jouw wilsverklaring doorlezen, om te kijken of je er nog achter staat, zoals je ze in de tijd hebt opgeschreven. Dus het is een update voor jezelf, maar ook een update voor de arts, voor beide in het belang.
Ja, ja, precies. Is een volmacht in de wilsverklaring hetzelfde als een juridische, zeg maar, notariële volmacht?
Nou, het is goed dat je dat aanraakt, dit onderwerp, want hier is heel veel misverstand over. Dat wil ik graag uitleggen. Kijk, er zijn natuurlijk meerdere wilsverklaringen. Bij een notaris spreekt men ook over wilsverklaringen. Maar dat zijn financiële wilsverklaringen. Daarin leg je vast wat er met je nalatenschap, je erfenis, gaat gebeuren. En in een levenstestament leg je vast wie en namens jou het bewind mag voeren, je bankrekeningen mag beheren, je huis mag verkopen, als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Dat zijn financiële wilsverklaringen. Wij praten hier over medische wilsverklaringen. Die horen eigenlijk niet bij de notaris. Helemaal niet zelfs, heeft geen meerwaarde. Maar die moeten in het patiëntendossier bij de arts. Want er is ook geen arts. Als de patiënt bij de huisarts komt en zegt: dokter, mijn wilsverklaringen zitten bij mijn notaris. Er is geen arts die op zoek gaat naar de notaris van de patiënt.
Nee,
dus het zijn medische wilsverklaringen en die horen in het medisch patiëntendossier.
Dat is heel duidelijk.
Anders dan bij een notaris.
Maar dat blijkt in de praktijk, dus ik maak het zelf mee. Jij zult het ook meemaken. Dat heel veel mensen toch denken, ik moet naar de notaris.
Zeker, zeker. Daar is veel misverstand
over. En er wordt ook wel reclame voor gemaakt.
Ja, er wordt zeker reclame voor gemaakt vanuit het notariaat. En daarom hechten wij er bij de NVVE zeker aan om hier heel duidelijk over te zijn dat het geen meerwaarde heeft om deze medische wilsverklaringen in het testament überhaupt niet, maar in het levenstestament ook niet op te nemen.
Ja. Nou ja, we hebben het net al over gehad, over gemachtigde, dat kan eigenlijk iedereen zijn. Hè?
Zeker.
Je kind, je partner, je buur, een goede vriend.
Iemand die vertrouwd voor je is, die bekend met je is. En zeker.
Ja. Ja, dus iemand die jou goed kent en namens jou kan spreken.
Ja, en belangrijk is om met die persoon daar dus over te spreken, of je dat wil doen, en ook uitleggen wat het inhoudt, wat de rol in is. Maar een gevolmachtigde komt eigenlijk alleen maar pas in actie als de persoon zelf het niet meer kan zeggen. Want dat gaat natuurlijk altijd voor. Ja, dus het zo'n zware verantwoordelijkheid is het nou ook weer niet per definitie.
En mijn huisarts moet dus ook weten wie die gevolmachtigde is.
Zeker. En die naam komt ook in je patiëntendossier te staan.
Ja. Ja.
En belangrijk is dat die gevolmachtigde ook beschikt over kopieën van jouw wilsverklaring. Dat hij of zij ook weet
precies
wat je wensen zijn.
Ja. Ja, we gaan naar het laatste stukje, euthanasieverzoek. Wat is precies een euthanasieverzoek in de wilsverklaring?
Nou, een euthanasieverzoek is een van de drie wilsverklaringen. Als jij later in je leven hulp wilt vragen aan een arts om je leven te beëindigen, dan doe je dat middels een euthanasieverzoek. De nadruk ligt hier op verzoek, in tegenstelling tot het behandelverbod. Daarvan heb ik uitgelegd, daar moet de arts juridisch gezien zich aan houden. Dat is de wens van de patiënt. Een euthanasieverzoek, en dat weten veel mensen wel, is een verzoek wat je aan de arts doet. Een arts hoeft daar niet per se gevolg aan te geven. Artsen zijn niet verplicht om euthanasie te verlenen. Er zijn artsen die dat om godsdienstige redenen niet willen of doen. Er zijn ook artsen die dat om persoonlijke redenen niet willen. Die zeggen, ja, ik vind dat toch heftig, iemand doodmaken. Je kan er een mooi woord voor verzinnen, euthanasie. Maar het is toch iemand doodmaken, weliswaar op uitdrukkelijk verzoek van die persoon. Maar dan toch, als de arts zegt, dat knaagt aan mijn geweten, daar slaap ik slecht van, ik doe dat niet, dan is dat het recht van de patiënt. En je kan het niet afdwingen, het is dus een soort gunst die je aan de arts vraagt.
Ja.
En als de arts zegt, nee, ik werk daar niet aan mee, en daarom is het belangrijk om, als je een euthanasiewens hebt, en je gaat een verzoek opstellen, om dat dus tijdig met de arts te bespreken. Want als de arts zegt, nee, ik doe het niet, ik werk er niet aan mee, dan kan je vragen, dokter, kunt u mij dan voor mijn euthanasiewens naar een collega van u verwijzen? En als die er ook niet is, dan is er als laatste mogelijkheid het expertisecentrum euthanasie. En die doen vaak wel de euthanasieën ingewikkelde, gecompliceerde situaties, bijvoorbeeld bij dementie, als een huisarts daarvan terugschrikt.
En dan kan ik via de NVVE ook bijkomen.
Ja, maar dat kan je ook zelf een aanvraag daarvoor doen. Maar dat heeft pas zin als je een concrete euthanasiewens hebt, als er dus sprake is van een ziekte of een levenseinde wat naderend is.
We hebben het al even aangestipt, maar hoe omschrijf je ondraaglijk en uitzichtloos lijden?
Ja, wij raden ook bij het euthanasieverzoek aan om dat te beginnen met jezelf voor te stellen, wat ik al eerder ook over het behandelverbod zei. Wij zijn dat een biografie gaan noemen, heel kort. Hoe is een samenvatting van je levensloop, een samenvatting van je huidige situatie, leefsituatie, en daarna ga je beschrijven wat voor jou ondraaglijk is. En dat is voor iedere persoon weer anders. Dit kan dus ook geen standaard tekst zijn. Dit moet een hele persoonlijke tekst zijn. Moet recht uit het hart, recht uit je eigen hoofd komen. En dat is voor veel mensen best ingewikkeld om dat te bedenken. Kijk, voor de een is het zitten in een rolstoel al ondraaglijk. Als je je hele leven hebt gesport en je belandt aan het einde van je leven in de rolstoel, kan de persoon dat als heel ondraaglijk ervaren. Ik denk dat je daar wel discussie over krijgt met de arts, of dat ondraaglijk genoeg is. Voor een ander is dat bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld door een dwarslesie of andere oorzaken bedlegerig wordt, permanent en voor altijd, en je komt niet, je raakt je zelfstandigheid kwijt, je bent voor de rest van je leven afhankelijk van de verzorging en verpleging op je bed, kan dat voor de persoon ook heel erg ondraaglijk zijn. Ja. Of als je bijvoorbeeld niet meer kan communiceren in geval van beginnende dementie, als je je dierbaren niet meer herkent en je kan niet meer met je partner, kinderen, kleinkinderen of andere dierbaren communiceren, dus niet meer meedoen in het gezinsleven. En je bent een gezinsmens, hè, je geeft om je gezin of je houdt van sociale contacten en je geniet daarvan, dan kan dat heel ondraaglijk zijn. En dat is een heel duidelijk voorbeeld, denk ik.
Ja, ja. Iets anders, kan ik mijn euthanasieverzoek intrekken?
Dat kan altijd. Aanpassen? Ja. De wilsverklaring en alle drie zijn geldig totdat je het zelf intrekt. Kijk, wat ze rechtsgeldig maakt is dat er een handtekening onder komt en een datum. Je kan het altijd wijzigen en dan maak je een nieuwe versie en dan moet je hem opnieuw dateren en opnieuw ondertekenen en opnieuw bespreken met de arts uiteraard. Maar je kan het in alle tijden intrekken, zeker.
Ja. Dit is voor de arts dus ook heel belangrijk, hè? Mijn verhaal daarachter. Zeker. Arts kent zijn patiënten wel, maar ja, misschien niet uitgebreid genoeg om dit te kunnen beoordelen.
Nee, exact.
Nu iets heel anders. Er is een niet-reanimatieverklaring aanwezig. Maar eigenlijk verander ik mijn verhaal op het laatste moment. Kan dat ook?
Dat kan uiteraard ook, tuurlijk. Ja. Want je bent de baas over je eigen lijf, je eigen gezondheid, je eigen lichaam.
Ja.
En, want het besluit wel of niet reanimeren, dat is best een heel ingrijpend besluit. Waar je ook niet lichtvaardig over moet denken. Als je daarover twijfelt of je wel of niet gereanimeerd wil worden, nu of in een latere situatie, is het van belang om er met de arts over te spreken. De arts kan mogelijk je helpen met het besluit, maar het is wel het besluit van de patiënt zelf. Ja. Je kan het altijd weer intrekken. Ja, zeker.
Heb je nog in drie woorden een tip voor de luisteraar? Tot slot.
Een tip voor de luisteraar. Ik zou zeker op tijd beginnen met hierover na te denken, te spreken met je naasten en het op schrift laten stellen. En de NVVE wil je mensen daar heel erg graag bij helpen. Vandaar dat wij die spreekuren hebben, huisbezoeken eventueel. Wij zijn ervoor om mensen te helpen om die wilsverklaringen goed en concreet in te vullen.
Mooi. Dan zijn we nu aan het einde van deze uitzending. Wil je meer afleveringen luisteren? Ga naar nhgooi.nl/gemist. Ruud Bos, hartelijk dank voor de duidelijke uitleg en je komst naar de studio.